BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We hebben het over het vaccin, want alle ogen zijn daarop gericht. Het gaat ons verlossen van al die ellende van het afgelopen jaar. Maar ja, er zijn nog zoveel vragen. Laat iedereen zich inenten. Blijft dat vaccin bestand tegen nieuwe mutaties van COVID-19? Wordt er nu al voldoende geïnvesteerd in de wetenschap om er in de toekomst nog sneller bij te zijn? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van het vaccin. En vandaag de gast Jaap van Delden, programmadirecteur COVID-19-vaccinatie bij het RIVM. Welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat u er bent, ondanks de enorme drukte bij jullie volgens mij.
Ja, het zijn drukke tijden, zeker. Ja. Ja,
hoe ziet de gemiddelde werkweek eruit? Het is geen 40 uur volgens mij.
Nee, dat is geen 40 uur, nee. Nee, die begint vrij vroeg en die eindigt vrij laat.
Ja, ja. En dat is 7 dagen per week, vermoed ik.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
Ik wil er straks wel meer over weten. Eerst 3 stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. De kritiek op het Nederlandse vaccinatiebeleid is overtrokken.
Ja.
Het is beschamend dat wij als Nederland onderaan het Europese vaccinatielijstje bungelen.
Nee.
Het is nog steeds mogelijk om ons doel te halen om in het 3e kwartaal het merendeel van de bevolking gevaccineerd te hebben.
Ja.
Oké. We gaan dit allemaal nalopen. Ik ben heel benieuwd naar de verantwoording achter de ja's en nee's. Laten we meteen maar kijken naar het belangrijkste kritiekpunt op het RIVM-vaccinatieprogramma. Daar bent u verantwoordelijk voor. Het tempo waarin het gaat. We hadden het al over dat lijstje. We bungelen onderaan het lijstje van Europa. Alleen in Bulgarije doen ze slechter qua vaccineren. Hoe kan dat?
Ja, kijk, ik baal er natuurlijk zelf ook ontzettend van. Het laatste waar je wil staan is onderaan een lijstje. Ja. Behalve als het gaat om aantal besmettingen. Maar hier gaat het om aantal vaccinaties. Dus dat is natuurlijk niet wat je wilt. Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. 1, met een iets latere start dan in de andere landen. En 2, met een relatief voorzichtige start qua voorraadbeheer. Hè, waarin we hebben gezegd, het 2e vaccin willen we altijd op voorraad hebben. Omdat we nog niet zo heel veel vertrouwen hadden. Of zekerheid hadden en ervaring hadden. Met de tijdige levering door de farmaceuten. Nou, dat zijn we nu aan het. Dat corrigeren we nu. Hè. Dus we houden nu minder vaccins op voorraad. Dus je ziet nu echt een versnelling. Mm-hmm. Als je kijkt naar deze week, dan zetten we veel meer vaccins dan dat we binnengekregen hebben. Dus dat betekent dat je een inhaalslag maakt. En dat dus ook die voorraad van vaccins die we hebben liggen heel erg af gaat nemen.
Ja, dat het gaat slinken. Maar u zei op de stelling: het is beschamend dat we onderaan het lijstje bungelen, zei u nee.
Nou, ik moest daar wel even over nadenken. Want nogmaals, ik wil niet onderaan het lijstje staan, hè, begrijp me goed. Dus dat is niet wat je wilt. Dus dat, daarin begrijp ik de kritiek wel. Beschamend vind ik zelf wel een term die te ver gaat. Want dan zou het echt gaan om, voor mij, om echt verwijtbaar handelen. En zo voel ik het niet.
Nee, het is niet verwijtbaar, het is pech. Moet ik het zo zien? Het
is, voor een deel is het pech. Dus daar waar je kijkt naar wat je had verwacht en waar je hebt ingestoken, dan is de Nederlandse strategie, die blijkt slecht te passen bij de vaccins die we als eerste kregen. Mm-hmm. Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt met dat je met heel veel spoed een huis moet bouwen. Je weet niet precies welke bakstenen je wanneer krijgt. Je krijgt ze van 6 farmaceuten, maar je weet niet hoe groot en wanneer enzovoort. En de eerste lading bakstenen die je krijgt is eigenlijk niet zo heel fijn voor de onderste laag. Maar je hebt wel heel veel haast. Nou, dan moet je snel aanpassen. Ik ben echt onder de indruk wat de GGD'en hebben gedaan. Die hebben echt in no time een organisatie neergezet waarin ze het aantal vaccins wat we krijgen goed weg kunnen zetten. Deze week 200.000 vaccinaties. Mm-hmm. Indrukwekkend. En ook vandaag is een rapport gekomen van de inspectie. Die kijkt hoe is nou de kwaliteit van het vaccineren. Die zijn zeer lovend over het proces en de kwaliteit die we neerzetten daar.
Ja, maar dat is zo gek. Want ze zijn dan lovend. Maar tegelijkertijd zijn we dus alleen Bulgarije doet het slechter.
Ja, en daarin, wat ik daarin ook nog niet helemaal scherp heb, is of de data die daar in het lijst staan allemaal precies kloppen. Dus of de Nederlandse data volledig zijn. Maar nogmaals, of we onderaan staan, of als 1 naar onderste, of 2 naar onderste, of 3 naar onderste. Dat is niet de plek waar we willen zijn.
Nee, want andere landen konden wel iets mee. Als we die bakstenenanalogie volgen, andere landen konden daar blijkbaar wel iets mee.
Ja, dus ik denk dat andere landen van tevoren een strategie hadden waarbij het type baksteen wat was eerst te krijgen, Pfizer vaccin, makkelijk inzetbaar was. Als je vooraf had ingestoken op heel grootschalige vaccinaties waarbij mensen wat verder moeten rijden, ja, dan had je een strategie die goed past bij het vaccin wat als eerste kwam.
Ja.
We dachten eerst dat Astra als eerste kwam. Nou, die werd iets later. Toen dachten we dat BioNTech en Astra misschien tegelijk zouden komen. Toen kwam BioNTech eigenlijk steeds eerder. Mm-hmm. Heeft ons eigenlijk allemaal aangenaam verrast hoe snel dat kwam. Maar dat werd steeds eerder.
Ja.
Ja, daar moet je dan op inspelen, op aanpassen. En dat betekent dat je gewoon achterstand hebt in de start. Ja. Dat vind ik echt heel vervelend.
Stoort u zich wel eens aan de focus die erop is? Want ik las een quote van u in de Volkskrant. Eind vorig jaar was dat. U zei, ja, de media lijken er een soort wedstrijdgevoel te ervaren. Maar het is niet het WK-COVID-vaccinatie.
Nou, kijk, ik begrijp heel goed dat er kritiek is. Begrijp ik heel goed. En ik wil niets liever dan zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren. En ik wil dus ook niets liever dan van die plek, onderste plek op die lijst af, ene onderste. Wat ik soms niet helemaal begrijp, is de vergelijkingen die worden getrokken zijn niet altijd helemaal. Die zijn wel erg beperkt. Hè. Bijvoorbeeld de vergelijking met een Mexicaanse griepvaccinatie. Mm-hmm. Ja, dat is echt wel een heel erg ander programma dan wat we hier op ons bord hebben liggen om te organiseren.
Ja. Het zijn die kale cijfers. U bent een beetje die coach van die degradatieclub, hè? Die zich dan moet verantwoorden voor de slechte resultaten.
Ja, nou, ik voel mij meer de coach van de club die gaat promoveren. Okay. Dus dat geeft mij ook energie om die dagen te maken die we maken. Dus en WK COVID-vaccinatie, dat bedoelde ik vooral op wanneer start je ermee? Mm-hmm. Wanneer ga je over die startlijn? Dat bedoelde ik niet zozeer. Hoeveel wil je versnellen? Want nogmaals, ik wil niets liever dan versnellen op het aantal vaccinaties wat we in een week zetten.
Ja, ja. Want als we dat nalopen, volgens minister De Jonge zit het probleem nu niet bij die versnelling of bij het vaccineren. Het zit hem niet bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma, het zit bij de aanlevering van de vaccins. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja? Dus in de uitvoer loopt het eigenlijk wel goed. Het is alleen het probleem, we krijgen ze niet genoeg binnen op het moment.
Ja, kijk, in de uitvoer zijn er ook altijd dingen die beter kunnen. Hè? Begrijp me goed, we in no time bouwen zo'n programma op, dus we kunnen altijd dingen beter.
Ja.
Maar als je nu kijkt, deze week zetten we echt meer vaccinaties dan we binnenkrijgen. Als we dat zouden blijven doen, dan hebben we straks een tekort. En dan kunnen we mensen niet meer op tijd hun tweede vaccin geven. Dus de uitvoerders die zijn in staat om zoveel vaccins te zetten, vaccinaties te geven, als wij willen. Dat is wat je volgens mij wilt. Dus wij kiezen nu voor versnelling. Wij kiezen voor kleinere voorraden vaccins in de vriezer. Ja. En dat kunnen ze goed aan en dat zetten ze goed weg. En daarbij zegt de inspectie ook nog eens, dat gaat op een hele goede manier.
Ja.
En we zien dat er heel weinig spillage is. Ongeveer 3%. Nou, dat is echt wel superknap. Dat er een zorgvuldig proces is, dat mensen goed worden gemonitord naar de vaccinatie.
Ja.
En nogmaals, er kunnen altijd dingen beter. Maar gezien de tijd waarin het te organiseren is en de complexiteit van het organiseren met zoveel onzekerheden. Om een voorbeeld te geven, van Pfizer en Moderna weet ik tot en met februari wat ze per week leveren.
Mm-hmm.
Van Pfizer weet ik het nog tot en met maart. Maar van Moderna weet ik maar tot en met februari hoeveel vaccins ik in welke week krijg. Daarna worden het schattingen per kwartaal. Dus dat is heel ruwe informatie.
Ja.
Waarbij het ook nog eens zo is dat we natuurlijk regelmatig worden verrast door bijstellingen in de leveringen. Dat geldt voor Pfizer, dat geldt nu ook voor Astra in nog onbekende mate. Dus dat is best wel ingewikkeld als je iets wil organiseren.
Ja, ja. Hoe gaat dan zo'n communicatie met Moderna als dat per kwartaal nu maar komt in plaats van per week?
Nou kijk, dus tot en met februari weet ik de leveringen per week. Dat is ontzettend belangrijk, want je moet ook een beetje van de tweede prik naar voren rekenen. Omdat je niet te lang wil wachten met het geven van de tweede prik, moet je bij het zetten van de eerste prik wel weten dat je op tijd genoeg vaccin hebt voor de tweede prik.
Ja.
Dus wij hebben natuurlijk heel intensief contact met de farmaceuten, met Pfizer, met Moderna, met Astra. En telkens de vraag, geef ons alsjeblieft zo snel mogelijk meer informatie over de leveringen per week.
Mm-hmm.
Blijkbaar is dat voor hen ook verschrikkelijk moeilijk, want het zal ongetwijfeld geen onwil zijn dat ze dat niet geven. Maar we hebben die informatie nog niet.
Ja. Toch even over die uitvoer. Want het probleem zit bij de aanvoer, maar die uitvoer. Wat ik begrijp is dat er zijn nu volgens coronadashboard plus minus 175.000 mensen gevaccineerd in Nederland. Wat ik begrijp is dat er ongeveer 750.000 doses ontvangen zijn eind deze week. Zit op 750.000 doses. Betekent dat die andere 575.000 vaccins ergens in een koelkast staan?
Nou, de vaccins kunnen op twee plekken liggen. Dus ze kunnen bij de uitvoerder liggen, bijvoorbeeld bij een GGD. En ze kunnen nog bij de vervoerder liggen, bij Movianto. Ik heb nu even niet een staartje bij hoeveel daar nu vandaag in de vriezer liggen. Maar wat we straks hebben...
Het is een enorm aantal, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. We hebben dus 175.000 mensen geprikt. 750.000 zijn er binnengekomen. Eind deze week is dat, is het actuele getal. Dan hebben we 575 doses. Waar zit hem dat verschil in?
Nou, die 750.000, die zou ik even moeten nakijken. Ja. Daar kan ik even niet precies op reageren. Als ik nu kijk, deze week zetten we 212.000 vaccins naar verwachting. Volgende week ook ruim 200.000. De leveringen die we nu krijgen zitten ongeveer rond de 160.000.
Mm-hmm.
We teren daarbij in op de voorraad die we hebben. En wat we willen is de komende maanden telkens een beetje buffer houden in voorraad van ongeveer 1 week levering.
Ja, om tegenvallers op te vangen voor die tweede prik. Want elk vaccin moet je 2 keer toedienen, dus je wil niet straks met tekorten zitten.
Ja, precies. Dus als je... Kijk, we vinden het op zich acceptabel dat als er een tegenvallende levering is dat we sommige afspraken voor de eerste vaccinatie moeten afbellen. Dat we zeggen, beste meneer en mevrouw, u heeft een afspraak voor de eerste prik, maar het spijt ons heel erg. Ja. We hebben dus niet geleverd, dus wij moeten deze afspraak annuleren. Maar de tweede vaccinatie willen we echt zoveel mogelijk tijdig kunnen doen. En daarvoor heb je gewoon een buffer nodig. En hebben we ook met Pfizer bijvoorbeeld contact. Goh, kijken jullie nou eens naar je productie, hoe zeker is die en wat voor buffer zouden we aan moeten houden? Mm-hmm.
Ja, ja. Maar die getallen, dus het klinkt zo, of het nou 750.000... maar er staan in ieder geval een paar honderdduizend doses ergens te wachten om geprikt te worden. Dat klinkt dan voor buitenstaanders zoals ik ja, bijna onwaarschijnlijk.
Ja, nogmaals, mijn verwachting is dat we straks ongeveer 1,5 week levering in de voorraad hebben. We zijn nu aan het interen op de voorraad, dus de voorraad is nu te groot. Dat ben ik met u eens, dus die gaan we nu verkleinen.
Hoe kan dat zo'n voorraad te groot is?
Dat heeft te maken met het feit dat we later zijn gestart met het grootschalig vaccineren.
En hoe kan dat?
Dat heeft te maken met dat we dus eerst hebben ingestoken op kleinschalig vaccineren met AstraZeneca. Ja. En dat toen Pfizer eigenlijk steeds eerder naar voren kwam. Dat was heel mooi. Maar om op een zorgvuldige manier die vaccinatie grootschalig te kunnen doen met een IT-systeem wat klopt, met een IT-systeem wat veilig is. Ja. Dat zijn allemaal geen dingen die vanzelfsprekend zijn. En dat hebben we ook gezien deze week. Dus dat,
het blijft zo verbazingwekkend dat dat in andere landen dan blijkbaar wel lukt en bij ons niet.
Ja, nogmaals, hoe dat precies zit met de cijfers ten opzichte van andere landen vind ik wel een lastige. Dus ik focus me echt op Nederland. Mm-hmm. Ik snap de vraag hoor. Maar daar zou ik echt even meer onderzoek naar moeten doen.
Ja. Ik kwam een bericht tegen op journalistiek platform Politico. Zochten uit hoe lang het nu op dit tempo duurt om 70% van de bevolking gevaccineerd te krijgen. Volgens hun berekeningen zijn we daar in september 2025.
Ja, maar met alle respect, hè, dat is natuurlijk echt onzin.
Oh.
Dat zou betekenen, stel dat ik in de bus wegrij bij het stoplicht, dat ik dan binnen 10 tellen tegen die chauffeur zeg, joh, moet je horen, als we dit in dat tempo doorgaan, dan zijn we pas over 3 weken bij de volgende halte. Ja. Dan zal hij tegen me zeggen, ja, meneer, ik rij nu 10 km/u, maar ik ben aan het versnellen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, het is een grappige oefening, maar hij heeft natuurlijk helemaal geen betekenis.
Nee, maar dat versnellen, dat lukt nog niet.
Nou, ik denk het wel. We hebben afgelopen week 80.000 vaccinaties gezet. Deze week zetten er 200.000. Dat is een forse versnelling, lijkt me.
Ja, dat wel. Dus gaat het lukken om iedereen voor de herfst te vaccineren?
Ja, dat was de stelling waar ik al op heb
gereageerd. Toen zei je ja, belooft u bij deze?
Het blijft natuurlijk afhankelijk van alle leveringen. Hè? Ja. Dus we hebben gezien dat dat echt nog een kwetsbaar verhaal is. Maar aan de uitvoering zal het niet liggen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vaccin. Later spreken we met Mark Kaptein, topman van Pfizer, en Cecile van El, spreken we vrijdag, hoogleraar vaccinatie. Eerder sprak ik Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, en José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie. En vandaag de gast Jaap van Delden, programmadirecteur COVID-19 vaccinatie bij het RIVM. Ik zou eigenlijk de actualiteit willen nalopen met u het komende kwartier. Laten we beginnen met AstraZeneca, want er is veel over te doen. Vanaf begin februari had Nederland zo'n 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin moeten ontvangen. Deze week kwam er slecht nieuws van de vaccinfabrikant. Ze hebben aangegeven 60% minder te kunnen leveren. Dat gaat dus om miljoenen mensen. Betekent dat we ook langer met deze pandemie opgescheept zitten, toch?
Ja, dat is het vaccin is de oplossing. Dus als je minder vaccin krijgt, heb je minder oplossing.
Ja, en dit was het vaccin waar wij als Nederland als eerst op rekenen.
Ja, ooit. Ja. Ja.
Hebben we de plank misgeslagen of is dat gewoon, ja?
Nou ja, kijk, ik denk niet dat iemand van tevoren kon voorzien dat Astra deze vermindering in vaccins zou doen.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel ontzettend balen. Ja.
Hoe kwam dus slecht nieuws bij jullie binnen?
Nou, ik kreeg het als een appje binnen. Ja, en dan. Kijk, Hugo maakt wel eens de vergelijking met het leggen van een puzzel.
Hugo de Jonge.
Hugo de Jonge, precies, ja, dank je.
Ja. Het contact is zo intensief dat jullie elkaar voornaam noemen, snap ik.
Precies. Maar dank je. Kijk, hoe het voor mij wel eens voelt, is dat ik een legpuzzel leg, maar dan op een tafelkleed. En dan s'avonds dan werk ik daaraan. En 's morgens kom ik beneden, dan heeft iemand het tafelkleed gepakt. En hoppakee. Ja. En het valt natuurlijk wel mee. Af en toe heb je van die momenten die denken, oh, het lukt niet. En af en toe heb je momenten, oh, kijk, we maken weer een
maar
stap.
Maar dit was er wel toe een, denk ik, deze mededeling.
Ja, dit was wel even zo'n tafelkleedgevoel van, oh, nee, daar gaat mijn puzzel. En het is niet zo dat dingen heel erg opnieuw moeten worden ingeregeld. Dat is het niet. Maar wel dat het natuurlijk vertraagt. Ja. Misschien niet zozeer het startmoment, maar wel hoe snel je daarna hoeveel mensen in die groep kunt vaccineren.
En is dat al concreet in te vullen wat dat betekent voor het vaccinatieprogramma? Is er bijvoorbeeld te zien wie of welke groep nu later een prik gaat krijgen?
Nou kijk, over het algemeen is het zo dat je hebt eigenlijk 2 soorten slecht nieuws. Eén slecht nieuws is dat een vaccin later komt. Andere slechte nieuws is dat een vaccin in mindere mate beschikbaar komt. En soms is het een combinatie van allebei. Dan ben je helemaal dat is helemaal onhandig. Ja.
U wilde een lelijker woord
gebruiken. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, maar ik hield me in. Ja. Dus dat is handig in een live uitzending. Ja. Als het zo is dat de vaccin later komt, ja, dan is het evident. Dan start dus ook de vaccinatie later. Dat is nogal simpel. Als het vaccin op hetzelfde moment komt, maar in een mindere hoeveelheid, dan betekent het dat die groep die daarvoor gepland stond op zich op hetzelfde moment start. Mm-hmm. Maar voordat je klaar bent met die groep duurt langer. Mm-hmm. En dat betekent dus dat het startmoment van de groep daarna later begint.
Ja. Helder. En dat is dus eigenlijk wat hier dus het gevolg van is, van het feit dat dit vaccin in mindere mate beschikbaar zal zijn.
Ja, wat ik, dat zou kunnen. Ja. Maar wat
en is
ik niet
het dan
weet
ook één op één te zeggen? Want als ik het coronadashboard check, zie ik dat er nu ongeveer 600 coronadoden in Nederland te betreuren zijn per week. Het feit dat we dus nu later kunnen beginnen met delen van het vaccinatieprogramma, betekent dat er ook meer coronadoden zullen vallen?
Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die een antwoord hierop ietsje ingewikkelder maken. Eén, we weten nog niet zo goed, of eigenlijk drie dingen. Eén, we weten nog niet zo goed of Astra die mindere levering gaat compenseren. Mm-hmm. Snel daarna, hè, dat heeft bijvoorbeeld BioNTech gedaan. Die had ook een mindere levering, maar die compenseren ze. Dat dempt natuurlijk het effect. Twee, we weten niet zo heel goed in welke doelgroep het AstraZeneca-vaccin in te zetten is. Is dat tot 100 jaar, of is dat misschien tot 60 jaar, of 65 of 70? Dus we weten niet zo heel goed of dit vaccin ook ingezet kan worden bij die groep waar de meeste sterfgevallen en doden zijn.
Ja, want er komen nu berichten uit Duitsland. Er is twijfel over, hè, of het voor 65-plussers wel goed werkt. Volgens allerlei kranten, voor twee kranten in Duitsland, zou het maar bij 6% volgens mij, 6% effectief zijn boven. Voor 5, 6 of 8% volgens mij zelfs, ja, voor 65-plussers.
Ja, daar moeten we even heel goed naar kijken. Want ik weet niet zo heel goed of die 8% of dat de effectiviteit is van het vaccin in die oudere groep. Of dat die 8% het percentage ouderen is, wat in de studie is opgenomen in het onderzoek.
Ja, dat zijn een beetje de tegenstrijdige berichten.
Ja, ja, dus ja. En dat is heel vaak het geval, dat er een bericht komt. Dat is dan eigenlijk nog niet helemaal duidelijk waar gaat het wel over, waar gaat het niet over. Dus dat moeten we echt eerst even goed bekijken. Waar gaat het over? En ook dat is echt iets waar de Gezondheidsraad naar zal kijken.
Ja, want in Duitsland overwegen ze nu toch de vaccinatievolgorde op basis van dit verhaal mogelijk aan te passen. Is dat een scenario waar u ook rekening mee houdt?
Nou, dat zou kunnen. Wij hebben nu AstraZeneca vooral ingepland voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers, voor mensen 18 tot 60 jaar. Ik vermoed dat het daar wel voor geschikt zal zijn. De vraag is het ook geschikt voor een oudere groep? En als dat zo is, zal de Gezondheidsraad daar advies over geven van goh, hoe benut je dit vaccin nou het best? En dan volgt daar weer een politiek besluit op en daaruit een opdracht aan het RIVM om dat uit te voeren.
Ja. Ja, we hadden het over die 600 doden. Toen was u bezig om uw punt te maken, dat hangt van een aantal zaken af. En mijn vraag was, is het nu zo dat als een vaccinatieprogramma vertraagd wordt, dat er dan ook meer coronadoden te betreuren zullen zijn?
Ja, dus in principe is dat zo. Maar de mate waarin is niet zo, is niet super één op één. Kijk, bijvoorbeeld een vertraging van het aantal vaccins wat heel goed geschikt is voor de oudere groep.
Dat heeft een groter effect.
Heeft een groter effect dan een vertraging van een vaccin wat je niet in de groep gebruikt waar de meeste sterfgevallen in zitten. Het is niet zo dat het effect nul is. Mm-hmm. Maar dat is minder één op één dan een vertraging van het vaccin wat vooral voor die doelgroep waarin de sterfgevallen zijn zou gebeuren.
Ja, ja. Nou is er een vermoeden bij AstraZeneca dat er mogelijk die vaccins dus minder geleverd worden, omdat ze ook dan aan niet-Europese landen zijn geleverd. En dat terwijl Europa heeft geïnvesteerd, hè, in hun productie. Vreest u daar ook voor dat misschien meespeelt?
Nou, ik kan er echt niks over zeggen. Nee, ik heb geen idee ook gewoon. Ik bedoel, het is niet zo dat ik iets over weet wat ik hier niet kan zeggen. Nee. Ik weet het gewoon niet, dus dat moeten we gewoon uit laten zoeken.
Ja. De kettingvraag die in dit programma voorbij komt, die speelt hier eigenlijk op in. Want in de vorige aflevering was Erik Snijder hier te gast. En die had deze vraag voor je.
Ik zou heel graag wat over vaccinproductie willen vragen. Want vaccinontwikkeling en productie was vroeger toch eigenlijk vooral een regeringsaangelegenheid. Ja. Het RIVM deed daar zelf ook aan. En nu heten de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. We hebben ons afhankelijk gemaakt ook van die marktwerking. En dat levert toch ook vooral het probleem op dat de echte vaccinontwikkeling pas start als het probleem er al is. Mm-hmm. Bedrijven hebben geen logische reden om heel erg ver vooruit te kijken en wat dat betreft. Ik kan niet voor specifieke vaccinontwikkeling gericht op één speciaal virus.
Dus de vraag. Dus,
ja, mijn vraag is of we dat zo moeten laten. Of dat hij toch vindt dat in de toekomst de RIVM's, de regeringen, de Europese Unies van deze wereld het initiatief wat dit betreft veel meer naar zich toe zouden moeten trekken en daar dus ook uitgebreider in zouden moeten investeren.
Het is een uitgebreide vraag, maar eigenlijk is volgens mij, als ik het samenvat, moeten we de toekomst dit soort vaccins, dit soort cruciale vaccins, wel aan de markt overlaten, of moet de overheid hier een rol in gaan spelen?
Ja, dat is niet helemaal aan mij om daar iets over te zeggen, maar het is wel een interessante vraag, dus laat ik toch mijn best doen. Het is eigenlijk een beetje een vraag, tenminste zo interpreteer ik hem. Mm-hmm. Nou, hoe kijk je aan tegen de samenwerking tussen overheid en markt? En wie geef je daarin welke verantwoordelijkheid? En ik vraag me wel af of wij sneller meer vaccins beschikbaar zouden hebben gehad als de overheid hier zelf een grotere producerende rol in zou hebben gehad. Dat vraag ik mij wel eerlijk gezegd af. Dat als dat zo zou zijn, zou dat een argument zijn om dit misschien te doen. Want dat zou eigenlijk de enige reden zijn om dit te doen, lijkt mij.
En wat vermoedt u?
Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik kan het niet hard maken. Mm-hmm. Dus dat is meer een soort persoonlijke inschatting dan gebaseerd op enige onderzoek. Het is misschien ook een beetje tot welke school behoor je als het gaat over wat moet de overheid doen en wat moet de markt doen. En daar zie je natuurlijk echt wel een ontwikkeling in de afgelopen 50, 60 jaar. Hè, waarbij eerst de overheid een hele grote rol had. Ja. Toen een heel kleine rol had. Waarbij alles geprivatiseerd werd. Toen toch een beetje een soort tegenbeweging. Het is ook zo'n soort oscillator die telkens weer reageert op de vorige, misschien wat te ver doorgevoerde ontwikkeling. Maar het is wel een interessante vraag. En ik denk ook wel een belangrijke vraag. Waarbij ik wel denk, gaat het dan om vooral de productie ervan? Eerlijk gezegd zie ik daar al helemaal niet zo heel veel kansen in. Mm-hmm. Zeker niet als het ook nog gaat over efficiëntie en doelmatigheid.
Maar gaat het om de ontwikkeling dan?
Gaat het misschien meer om de ontwikkeling? En daar weet ik het minder goed. Daar denk ik ook niet zo heel erg dat er heel veel in te winnen valt door de overheid een grotere rol te geven. Maar dat vind ik dan nog wel een ander soort vraag.
Ja. Het heeft natuurlijk die afhankelijkheid waar Snijder het over heeft. Dat merk je nu dus. De EU had weliswaar een vinger in de pap bij AstraZeneca. Maar toch, ik las vandaag berichten over vaccinatienationalisme in de EU. Dus dat ieder land voor zich nu staat bij het opkopen van vaccins. Merkt u ook dat de spanning tussen landen onderling toeneemt?
Nou, ik zelf zit daar niet heel erg rechtstreeks in. Kijk, het ministerie zelf en dan vooral de internationale, zeg maar, directie internationale zaken, die is vooral betrokken bij dat internationale discours, zeg maar, waarin de aankoop plaatsvindt en verdeling en dergelijke. Dus ik zit daar zelf niet heel direct in. Dus dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, het is niet zo dat we op dit moment harder moeten vechten dan gehoopt of verwacht om de vaccins deze kant op te krijgen.
Nou, misschien is het zo, maar ik zit gewoon niet in dat netwerk. Dus daar kan ik niks over zeggen, dat weet ik gewoon niet.
Nee. Oké, nou, dan moeten we ook niet verder naar vragen. Waar ik het straks over wil hebben is die verpleeghuizen. Want daar begint nu, deze week is dat volgens mij, zijn we de vaccinaties daar begonnen.
Ja, vorige week al. Ja.
En daar komt dan ook weer kritiek op, zoals op alles kritiek komt. Iemand had het over de administratieve Kafka van Nederland. Dus Hans Buining, voorzitter van thuiszorgvereniging ThuisNL. Omdat ongeveer in een zorginstelling per kamer kan verschillen wie wanneer aan de beurt komt voor welk vaccin. Daar wil ik het graag over hebben zometeen in tweede half uur.
Ja, goed.
Daar gaan we het over hebben. En ook over de vraag hoe het is als avond na avond op nationale tv kritiek wordt geleverd op jouw vaccinatieprogramma. Ik vraag het zo aan Jaap van Del, de programmadirecteur COVID-19 vaccinatie bij het RIVM.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vaccin. En vandaag zeker een kopstuk. Jaap van Del, de programmadirecteur COVID-19 vaccinatie bij het RIVM. Verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma in ons land. Ik wil nog één punt uit de actualiteit met u nalopen. Vandaag een artikel in de Volkskrant onder de kop: hoe zet je het prikprogramma in turbostand? Dat is een vraag die u zich dagelijks stelt waarschijnlijk.
Nou, die stelde ik mij. Maar volgens mij zitten we nu in de turbostand.
Ja, daarin heeft Hans Buining, voorzitter van die thuiszorgvereniging ThuisNL, het over de administratieve Kafka van Nederland. Hij zegt, het kan dus in een zorginstelling per kamer verschillen wie wanneer aan de beurt is voor welk vaccin. En daardoor duurt het weken voordat iedereen in één verpleeghuis is gevaccineerd. Als ik dat lees, dan denk ik, dat is toch om moedeloos van te worden?
En wat is precies om moedeloos van te worden?
Nou, dat het dus, wat ik begrijp uit dat artikel, dat het dus is dat op kamer 1 is een meneer van 95 die onder toezicht staat van de huisarts, die krijgt het ene vaccin. En kamer 2 zit een mevrouw van 85. Die wordt dan door de arts in de zorginstelling zelf geprikt. Waarom kan dat niet allemaal in één keer?
Ja, in heel veel verpleeghuizen gebeurt het wel in één keer. En als het gaat over een administratieve Kafka, dat zouden niet mijn woorden zijn. Maar als je kijkt naar de inrichting van het zorgstelsel in Nederland, en ook dat van de langdurige zorg, zo heet dan zeg maar ook de setting van verpleeghuizen en dergelijke, dan is het inderdaad best wel een complexe wereld met verschillende zorgprofielen en allerlei verschillende onderliggende wetten die ook de financiering van die zorg regelen.
Ja.
Als je kijkt naar de verpleeghuizen, dan heb je eigenlijk drie groepen. Je hebt de groep mensen die normaal gesproken vallen onder de medische verantwoordelijkheid van een instellingsarts. Dat zijn vaak de wat grotere instellingen. Soms heb je ook wat kleinschaligere woonvormen waar ook iemand woont, maar die valt onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts. Daarnaast heb je soms ook nog mensen die wonen bijvoorbeeld in een aanleunwoning. Maar die kunnen prima bijvoorbeeld naar een GGD toe gaan.
Ja, maar en dat zijn dus allemaal verschillende categorieën. Daarover zegt Buijing, die ik net al citeerde. Zo, als je dit doet, dan denk je dus vanuit het systeem en niet vanuit mensen. Want als ik dat hoor, dan denk ik, in plaats van ze allemaal op die verschillende manieren vaccineren, je zou ze ook allemaal naar de koffiekamer kunnen laten komen en naar een prik zetten.
Ja, dat zou kunnen. Maar het is de vraag of je dat wilt.
Waarom zou je het niet willen? Want het gaat sneller.
Niet lang geleden hebben we in Noorwegen gezien dat er best wel veel sterfgevallen zijn geweest van oudere mensen. Die zijn gevaccineerd en zijn overleden na de vaccinatie. Misschien niet allemaal door de vaccinatie. Maar bij kwetsbare mensen moet je echt goed nadenken of ze op dat moment in staat zijn om ook de bijwerkingen die na een vaccinatie kunnen optreden, om die te kunnen verdragen, zeg maar.
Dan kun je toch doorbellen? De huisarts kan het toch aan de verzorgingsarts doorgeven?
De afspraak die we hebben gemaakt met ook de huisartspartijen, met de koepels ook van de langdurige zorg, van verpleeghuizen, is dat de instellingsartsen die vaccineren de mensen die onder hun medische verantwoordelijkheid zijn. En waar dat logisch is en waar dat kan, prikken zij door, zoals wij dat noemen. Dus kan het ook zijn dat ze iemand vaccineren vanuit de groep van die normaal gesproken onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts valt.
Ja.
Maar de instellingsarts heeft niet automatisch inzicht in de medische gegevens van de mensen die onder de huisartsen vallen. En de huisartsen, de koepel van de huisartsvereniging heeft ook gezegd, wij willen graag zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die onder onze medische verantwoordelijkheid vallen. Dus daar zijn huisartsenposten, die zijn 's avonds open, die hebben overdag tijd om andere dingen te doen. Die hebben gezegd, wij willen hier graag in helpen. Wij hebben inzage in die medische dossiers.
Mm-hmm.
Dus zij vaccineren de mensen die onder hen vallen. Dat doen ze dan met het vaccin van Moderna. Dat is ook geschikt voor ouderen. Alleen dat vaccin is simpelweg nog niet genoeg beschikbaar om iedereen in één keer mee te nemen.
Nee, maar zoals een huisarts in dat artikel zegt, hier wordt een noodsituatie door het bestaande systeem geduwd. Ik vond het eigenlijk wel een hele treffende omschrijving. We zitten in de grootste naoorlogse gezondheidscrisis van ons land. En ik hoor u nu ook over verzorgingsartsen en huisartsen en wie waar verantwoordelijk voor is. Je zou toch eigenlijk bijna alle draaiboeken overboord willen knikkeren en prikken?
Ja, nogmaals, wij zitten intensief met de vertegenwoordigers van deze professionals aan tafel. En met hen bepalen wij welk plan is het beste om dit te doen. Zo snel en zo zorgvuldig mogelijk. Nogmaals, als wij genoeg vaccins hadden, dan zat er geen of nauwelijks tijdsverschil tussen wie wanneer waarmee werd gevaccineerd. Maar dat hebben we niet. Dus wij doen het zo goed mogelijk. We maken daarmee afspraken met bijvoorbeeld de Landelijke Huisartsenvereniging, maar ook met vertegenwoordigers van de partijen uit de langdurige zorg. En dit hebben wij gezien als de beste mogelijkheid, waarbij het nog steeds zo is, dat inderdaad soms op één plek al die drie vormen bij elkaar komen en waarin niet iedereen op hetzelfde moment wordt gevaccineerd.
En het dus weken duurt voordat iedereen in één verpleeghuis gevaccineerd is.
Hoe lang dat precies gaat duren, kan ik nu nog niet zeggen. Dat hangt ook echt weer af van de levering van vaccins.
Het is in ieder geval niet op één dag. Het gebeurt niet tegelijkertijd.
Nee, het gebeurt niet per se tegelijkertijd. Nee, dat klopt. En het is gewoon bijna bij elke groep die je identificeert.
Snap je dat het voor iemand
mag je heel even uitpraten?
Nee, van buitenaf klinkt dat zo raar. Het klinkt, nogmaals, we hadden het eerste half uur erover. Er zijn 600 mensen die per week nu overlijden aan corona. Vooral kwetsbare ouderen. Die zitten in verpleeghuizen. Dan zou je toch willen dat in een verpleeghuis er een prikteam komt, iedereen een prik geeft en naar het volgende verpleeghuis gaat?
Ja, maar als vervolgens tientallen mensen overlijden omdat onvoldoende rekening is gehouden met hun medisch dossier en hun kwetsbaarheid, dan hebben we een ander probleem. Dus nogmaals, gegeven de hoeveelheid vaccins die we nu hebben, proberen we heel goed aan de ene kant de capaciteit van de instellingsartsen te benutten, aan de andere kant de capaciteit van de huisartsenposten te benutten, die inderdaad gewoon langsrijden om de mensen te vaccineren die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. En aan de andere kant die mensen die daartoe in staat zijn naar de GGD te laten gaan om daar gevaccineerd te worden.
Ja. Is het al flauw als ik zeg dat zorgvuldigheid voorop lijkt te staan, ook al lijkt het Kafkaesk?
Nou kijk, beauty is in the eye of the beholder. Dus hoe jij het percipieert, dat is aan jou. En, en ik snap dat vanuit de buitenwereld soms er anders uitziet dan hoe het er voor mij of voor VWS of voor de koepels uitziet. Dat begrijp ik. Wij proberen zo snel mogelijk deze mensen te vaccineren. Het gaat hier om de meest kwetsbaren. En dat proberen we te doen met de inzet van dus die drie partijen. Dus instellingsartsen, huisartsenposten en de GGD. Maar doordat we gewoon niet genoeg vaccins hebben om iedereen tegelijkertijd te doen, zit daar een faseverschil in. En ja, dat is heel ongemakkelijk. Dat vind ik ook vervelend. En we proberen dat zoveel mogelijk te beperken. Maar met elke afperking die je maakt van een groep, heb je ook ongemakkelijke scheidslijnen ten opzichte van andere groepen. En dat is heel vervelend. Mm-hmm. Maar dat is inherent aan de keuze die wij ook samen met deze partijen hebben gemaakt.
Ja. En dan, het kan dan niet anders dan dat binnen dat systeem zoals we het nu hebben, het op deze manier doen.
Ja, en we hebben extra vaccin van BioNTech Pfizer beschikbaar gesteld. Veel groter dan de groep die formeel onder de instellingsartsen valt. Zodat zij in staat zijn om wat wij noemen door te prikken. Om ook mensen te vaccineren die anders bijvoorbeeld door de huisartsenpost zouden zijn gevaccineerd. Dus wij proberen zoveel mogelijk ook door vaccin daarvoor beschikbaar te stellen. Schaars vaccin beschikbaar te stellen. Ruimte te geven voor maatwerk. Om ook die persoon die dan misschien formeel niet onder je verantwoordelijkheid valt, toch te vaccineren. Dus wij doen dat zo goed mogelijk. Maar dat vraagt ook om regionale oplossingen. En dat zal ook soms betekenen dat de een eerder wordt gevaccineerd dan de ander.
Ja, ja. En dan is dat dus, zoals iemand zegt, ja, dat door het bestaande systeem heen duwen. Het kan nou eenmaal niet anders, zegt u. Nou, wil ik toch met u luisteren naar een uitspraak van iemand, een oud-collega, oud-RIVM-directeur Roel Coutinho. Die had het naar aanleiding van de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep in 2009. Toen begonnen we als eerste, klaar. En daar zei hij dit over.
Destijds is uitgegaan van het ministerie. Daar zat toen een hele verstandige directeur-generaal die eigenlijk in de gaten had van wij moeten dit niet zelf doen. En bij het RIVM weet men te weinig van de logistiek af. En die heeft toen in feite doorgezet dat er een hele belangrijke functie zou komen van Defensie. En toen zijn deze twee mensen ingehuurd. En die hadden ervaring in Afghanistan. Een hele andere situatie, in een acute situatie, wat ze ook zegt. Steeds veranderend. Ja, dat moet je hebben. Het is logistiek.
Het is logistiek. En daar weten ze bij de RIVM te weinig vanaf, zegt Roel Coutinho, oud-RIVM-directeur.
Mm-hmm.
Hoe luistert u daarnaar?
Hoe luister ik daarnaar? Nou ja, ik hoor wat hij zegt, zoals dat formuleert.
Dat is de politieke uitspraak. Ja,
kijk, ik.
Ik zie ergernis.
Nou, ergernis. Kijk, ik nogmaals, ik begrijp heel goed dat er veel vragen zijn en ook kritiek is op hoe het in Nederland loopt. Dat snap ik heel goed. En iedereen die aan dit programma werkt, die werkt keihard en die snakt ernaar om zo snel mogelijk iedereen gevaccineerd te hebben. Even heel precies op het punt van wat meneer Coutinho inbrengt, het benutten van de kennis van Defensie. Ja, dat heeft hij op zich gelijk in. Behalve dan dat Defensie al helemaal heel nadrukkelijk betrokken is. Hè. Dus wij hebben op de gang mensen lopen in uniform. Nou, dat zijn we bij het RIVM ook niet gewend. Vanuit Defensie, die dus echt heel veel ervaring hebben met hoe doe je dit nou. We hebben mensen die ervaring hebben bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dus alle ervaring die eerder is opgebouwd, die proberen we zo goed mogelijk te benutten. Ook bij het RIVM werken nog heel erg veel mensen die destijds betrokken waren bij de organisatie van de Mexicaanse griep.
Mm-hmm. Waarom lukt het toen wel wat niet lukt?
Dat was heel veel eenvoudiger. Dat is niet te vergelijken.
Waarom was het makkelijker?
Omdat je één vaccin had waarvan je wist wanneer die kwam, voor welke doelgroep die geschikt was, wie dat ging vaccineren.
Ja.
Dus eigenlijk alle problemen waar we nu mee te maken hebben, die speelden toen niet of in heel erg veel kleinere mate. Niet dat het geen grote opgave was, maar het is nauwelijks vergelijkbaar.
Dus oneindig ingewikkelder omdat we verschillende vaccins hebben?
Ja, waarvan je niet weet wanneer ze komen, voor wie ze geschikt zijn. Dus de tijd waarin je het moet organiseren is veel kleiner als je bedenkt wanneer de informatie die je nodig hebt om te organiseren beschikbaar is. Ja.
Dus daarom, ik vroeg, hoe luistert u naar die uitspraak van Coutinho, oud-RIVM-directeur? Want hij zegt eigenlijk, ja, we hebben het toen goed voor elkaar en nu lukt het allemaal niet. Dan zegt hij, ik hoor wat hij zegt.
Nou ja, kijk, ik heb niet zoveel.
Het is een makkelijke vergelijking.
Ja, dus dat heb ik denk ik duidelijk gezegd. En verder vind ik het niet zo. Kies ik er niet voor om in het openbaar daar verder nog andere dingen over te zeggen. Dat laat ik aan hem, maar dat doe ik liever niet.
Nee, maar en de druk nu op het RIVM is groter dan toen?
Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker.
Ja. Dan is het toch. Ja, ik probeer me toch voor te stellen, want ik ben ervan overtuigd wat u zegt, dat iedereen binnen het programma. U en al uw collega's willen dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd is. Maar toch, avond aan avond zitten de deskundigen in talkshows of zitten de voorgangers van u die hun mening geven. Hoe is het dan als je dus, we hadden het er in het begin van het uur over 7 dagen per week werkt, zeker meer dan 40 uur, continu die kritiek te krijgen?
Ja, dat is natuurlijk vervelend. Een collega van mij die verwoordde dat wel mooi. Die zei, het voelt een beetje alsof je een voetbalwedstrijd speelt en je wordt je eigen thuispubliek uitgefloten. Tegelijkertijd krijgen we ook heel veel enthousiaste reacties van mensen uit de zorg die zeggen, dit werkt goed, dank jullie wel. En ik begrijp het ook. Kijk, we hangen onderaan het lijstje, dat wil je niet. We gaan inhalen, dus ik snap het. We zijn wat dat betreft, is er eigenlijk maar één ding wat helpt. Dat is de vaccinatie versnellen.
Ja.
En tot die tijd is het even stug doorbijten. Is het de kritiek aanhoren. Daar waar er een constructieve, behulpzame richting in zit die zo goed mogelijk toepassen. En daar waar dat niet is, is het soms ook gewoon even slikken en weer doorgaan.
Ja. En even slikken en weer doorgaan. Is er nou in die afgelopen maanden één moment geweest waarvan u zegt, ja, dat hadden we nou echt anders moeten doen?
Ja, we hadden natuurlijk eerder moeten insteken op de grootschalige vaccinaties. Die vooral.
Wat had dat gescheeld?
Dat had zeker een week gescheeld, ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, in de Big Five vandaag Jaap van Delden van het RIVM over het vaccinatieprogramma. U had een mooie vergelijking in het begin van dit uur over de bakstenen. Het huis, je probeert een huis te bouwen, je krijgt allemaal verschillende bakstenen. En toen kregen wij baksteen, in het geval dat Pfizer-vaccin. En dat bleek eigenlijk compleet ongeschikt te zijn om de fundering mee te leggen. Dat was volgens mij zoals u het ongeveer omschreef, toch?
Ja, met wat we toen hadden voorbereid was dat niet de makkelijkste steen om als eerste te krijgen.
Nee, zeker. Precies, want de moeilijkheid zat erin dat het volgens mij op 70 graden bewaard moest worden. Dat het ook nog een hele grote dosis kwam. En daar waren wij niet op ingesteld.
Klopt.
Ja. Toen hoorde ik Marcel Levy, ziekenhuisdirecteur in Londen, laatst op tv zeggen, ja, maar iedereen kan toch ook een pizza ontdooien? Dus hoe moeilijk is het om zo'n Pfizer-vaccin te ontdooien? Dacht ik, ja, is het eigenlijk zo simpel?
Nou, het ontdooien is inderdaad niet moeilijk.
Nee.
Maar daarnaast 5 dagen houdbaar. En dat betekent dus dat je, zeker wanneer je weinig vaccin hebt, schaarste is aan vaccin, wil dat je zo min mogelijk weg moet gooien.
Mm-hmm.
Dus je moet een super strakke programma hebben waarin je de vraagkant, hè, dus mensen die klaarstaan om te vaccineren, en de aanbodkant,
ja,
dus het er naartoe brengen van ontdooide vaccins, waarop je die heel goed op elkaar aansluit. Want anders neem je een heel groot risico dat je heel veel van die vaccins na die 5 dagen weg moet gooien.
Ja, want het werd een grote doos. Volgens mij per 1000 of zo kwam dat binnen.
Ja,
hè?
Ruim. Ja, ja. 975, dat bleek er later nog iets meer, want we kunnen meer uit één fles.
Ja, maar dan zou ik denken, maar ja, ik ben een buitenstaander. Die pak je dan in een kleinere dozen, die verspreid je dan. Dan heb je 5 dagen de tijd om prikken te zetten. Zou toch moeten lukken?
Nou, het lukt ook, want we doen het nu. Ja. We doen het nu bij de GGD.
Maar toen lukte het blijkbaar niet.
Nou, dat lukte niet op een niveau van 5500 huisartsadressen. Hè? Dus dat is,
en dat is dus waar we het over hadden met die grootschalige locaties.
Ja, exact.
En dat had dus, zei u, een week gescheeld.
Zeker, ja, denk ik wel. Daar heb ik niet heel goed onderzoek naar gedaan. Maar als ik even zo zelf naar mijn Excels kijk, dan denk ik, dan waren we daar een week eerder mee geweest.
En zo is het dus voortdurend bijsturen. Waar we nu op aan het bijsturen zijn, is dat Pfizer zegt, je moet na 3 weken een tweede prik zetten. En we gaan nu in Nederland, net als in andere landen, gaan we dat oprekken. We gaan het nu na 6 weken doen.
Dat klopt.
Ja. Is dat een risico?
Nou, er zit een kans en een risico. Kijk, we hebben het niet voor niks niet meteen gedaan. We hebben het niet meteen gedaan, omdat als je het na 3 weken doet en iemand komt een week te laat, dan ben je nog op tijd.
Ja.
Een voordeel. Waarom we het toch hebben opgerekt, die termijn, binnen de richtlijn van Pfizer zelf, de handleiding, zeg maar, is omdat je dan meer buffer hebt om nog vaccin binnen te krijgen voor het tweede vaccin. En dat betekent dus dat je eigenlijk sneller meer vaccins in kunt zetten, wat je heel graag wil, gezien de oplopende besmettingscijfers.
Ja, dus op die manier, het is een verantwoord risico.
Ja.
Ja, maar en op die manier kunnen we die versnelling inzetten waar we allemaal zo naar verlangen.
Ja.
Ja, want als we naar de toekomst kijken, want ik denk dat uiteindelijk de vraag is die boven dit hele uur hangt en die voortdurend om u heen cirkelt. Wanneer zijn we hier vanaf? Een van de stellingen was, het is nog steeds haalbaar om in het derde kwartaal het merendeel van de bevolking gevaccineerd te hebben.
Ja, als ik puur kijk naar de leveringsschema's die ik dus alleen maar op kwartaalniveau heb. Hè, dus dat zijn echt nog hele ruwe leveringsschema's. Maar als ik kijk naar wat daarin staat, dan zou dat moeten kunnen. Maar het hangt natuurlijk van 2 dingen af. 1, wordt het toegelaten door de EMA, hè? Dus kunnen het ingezetten. 2, voor welke doelgroep kan het ingezet worden? 3, komen de leveringen ook zoals we ze verwachten? Of wordt het minder of naar achteren in de tijd gezet?
Ja, en daar hangt het dus van af. Want uw collega Suzanne van der Hof zei onlangs dat we tot in april nog wel met strenge coronamaatregelen moeten leven. Jaap van Dissel ziet een donkere wolk opdoemen vanwege de Britse variant. U zegt, ja, derde kwartaal, hopelijk, misschien, ik ga ervan uit, iedereen 70% gevaccineerd. De grote vraag is, wanneer kunnen we het normale leven weer hervatten?
Ja, oppakken? Ik vind het echt een. Dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag. Hè? Ja. Want daar doen we het met z'n allen om. En tegelijkertijd is dat ook een heel ingewikkelde vraag. En ook een vraag waar ik zelf geen expert op ben. Dat zou echt inderdaad meer een vraag zijn voor Suzanne van den Hof of mijn collega Aure Thieme. Het spijt me. Ik kan het gewoon nog niet zeggen. Nee. Hoe graag, alhoewel dat natuurlijk de vraag is die we allemaal hebben.
Maar die stelt u ook al ooit in de wandelgangen, toch?
Tuurlijk.
Ja. Wat zeggen ze dan?
Weet u niet.
We weten het gewoon niet.
Nee, we kennen het virus nog niet. We hebben hier nog nooit mee te maken gehad. En we weten niet zo goed wat het vaccin doet op besmettelijkheid. We weten niet hoe lang de bescherming is tegen corona. We weten ook niet wat het doet dat we nu eerst de kwetsbaren vaccineren en de anderen niet. Of later, bedoel ik. We zijn nu aan het ontdekken eigenlijk wat de vaccinatiebereidheid is. Nou, die is superhoog. Dat is op zich heel mooi. Maar dat betekent ook weer dat als in de eerste groep de vaccinatiebereidheid heel hoog is, dat voor de tweede groep wat later vaccin beschikbaar komt. Want je bent dus meer vaccins kwijt in de eerste groep. Mm-hmm. Dus als we heel eerlijk zijn, hoe moeilijk het ook met z'n allen vinden, dan weten we gewoon nog heel erg veel niet. Hoe graag we dat ook anders zouden willen. Maar dat is wel waar we nu zijn. En wat we gewoon niet meer gewend zijn met z'n allen.
Nee, want dan hoor ik eigenlijk ook u zeggen dat als we straks allemaal gevaccineerd zijn, we nog niet per se van deze coronapandemie af zijn.
Nou, kijk, ik verwacht niet dat het coronavirus opeens ophoudt te bestaan. Hè? Dus het griepvirus is ook al jarenlang onder ons. Maar nogmaals, dit is niet mijn vak. Hè? Dus daar praat ik mijn collega's en anderen naar. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet dat corona ophoudt te bestaan. Wat we bijvoorbeeld ook nog niet weten is hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Maar ook dat, nogmaals, is niet mijn expertise. Dus ook daar weten we nog heel veel niet.
Nee.
Maar de kans dat wij over 2 jaar nooit meer iets met corona te maken hebben, die lijkt me verwaarloosbaar.
Ja, want ik vraag het, want dat is dan wel uw expertise. We weten eigenlijk ook niet hoe lang deze vaccins ons zullen beschermen.
Klopt, dat kan verschillen per type vaccin. Dat kan verschillen per type doelgroep. En dat kan misschien ook nog verschillen per mutatie van het virus zelf.
Ja. Dus met andere woorden, we weten niet hoe lang dat duurt. We weten dus ook niet of we voldoende bestand zijn straks over 1 jaar, 2 jaar als we gevaccineerd zijn.
Nou, met wat we nu weten, ziet dat er op zich helemaal niet slecht uit. Maar we weten gewoon nog heel weinig. We hebben gewoon als wereld nog geen ervaring, 1, met het virus en zijn mutaties die we nog niet kennen, want die moeten nog gaan komen. En 2, met de effecten van het vaccin op besmettelijkheid en op duur van de bescherming, omdat we dit gewoon nog nooit hebben gedaan met z'n allen.
Nee, nee. Wat een baan heeft u dan?
Het is een hele bijzondere periode.
Ja. Is het eigenlijk leuk?
Het is soms heel leuk. Ja, het is de gezamenlijke inzet van eigenlijk iedereen om dit aan te pakken. Die is geweldig. Die vind ik echt ontzettend mooi. Het bereiken van resultaten. Dus vorige week de verpleeghuizen gestart. Gisteren de eerste 90-jarige of de 90-plusser. Aanstaande vrijdag ligt de brief op de mat voor de 85-plussers. De vaccinatie op de Best-Kas-eilanden die vanaf februari beleverd krijgen. We boeken echt resultaten. Ondanks alle kritiek die er begrijpelijk is, wordt er in weinig tijd enorm veel bereikt. Mm-hmm. Dat vind ik fantastisch. Ik ben ook echt trots op de mensen met wie ik samenwerk. Ondanks alles wat er in de pers vooral te lezen is. Dus het is heel vaak leuk.
Wat te lezen is wat er ook in de maatschappij te horen is.
Ja, zeker. Ja, terecht. Ja, dus ik, zeker. Maar daarnaast gebeurt er ook heel veel goed. Het is heel vaak een leuke baan. En af en toe dan denk ik wel, het is ook wel intensief. Ja. Ja.
En het zal er nog wel even blijven. Morgen is hier Mark Kaptein, topman van Pfizer, te gast. Spreken jullie elkaar dagelijks, wekelijks?
Zeker wekelijks.
Ja. Nou ja, dan is er toch nog een vraag die u mag stellen dan via dit programma die daar niet wekelijks al gesteld wordt. Wat zou u van hem willen weten?
Nou, even het concept van kettingvragen vind ik wel mooi. Want Erik Snijder had natuurlijk de vraag over, zou de overheid een grote rol moeten pakken bij de vaccins, bij de productie van vaccins?
Ja.
En een kettingvraag geef je door. En ik wil eigenlijk deze doorgeven in iets aangescherpte vorm. Dus ik zou graag heer Kaptein willen vragen wat zijn idee is over een grotere rol van de overheid, of een sterkere samenwerking tussen overheid en farmacie bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Dus niet de productie, maar de ontwikkeling van nieuwe vaccins.
Ja. Hoe hij daarnaar kijkt.
Ja. 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 Welke kansen hij daarin ziet.
Ja, we gaan het hem morgen voorleggen. We hebben nog heel even over, dan wil ik eigenlijk nog heel even terug in de tijd met u. Want waar ik me over verbaasd heb, is over die eerste prik die wij in Nederland gaven. Er waren allerlei Europese landen waar die eerste prik al gegeven werd.
Ja.
Wij deden dat niet, want dat was alleen maar symbolisch. En het ging niet om snelheid, maar het ging om zorgvuldigheid, werd hier veel gezegd. Ik verbaasde me daar zo over, omdat ik dacht, het is ook een belangrijk symbool, zo'n eerste prik geven. Hoe keek u daarnaar?
Ja, kijk, er is iets te zeggen om het wel te doen, er is iets voor te zeggen om het niet te doen.
Ja.
Want als je aan de ene kant zegt, we vinden zorgvuldigheid heel belangrijk, want dat is ondersteunend aan de vaccinatiegraad, dat is natuurlijk geen onzin. En als je dat, die zorgvuldigheid zelf opzet, dan ga je niet van tevoren met een hit-and-run actie even iemand vaccineren, daarna de boel weer platleggen en opbouwen in het tempo wat je aan kan. Tegelijkertijd is het inderdaad ook zo dat het gestart zijn ook iets doet. Dat merkte ik ook heel erg op 6 januari bij de eerste vaccinatie.
Is dat onderschat?
Dat weet ik niet. Nogmaals, voor beide is iets te zeggen. Uiteindelijk is dat een beslissing voor de politiek om dat wel of niet te doen.
Mm-hmm. Nee, snap ik. Maar u kijkt daarna als nou ja, directeur COVID-19 vaccinatieprogramma. Ja. En ik snap dat het symbolisch is, maar het is ook zo. Het is een teken van hoop in bange dagen.
Ja. Ja. Ja, kijk, nogmaals, voor beide is iets te zeggen. Ik denk, kijk, er worden natuurlijk heel veel vragen gesteld die evaluatief zijn. Hè? Hadden we niet zus, hadden we niet zo. En dat
snap ik. Nog midden in het programma zitten.
Nou, het is een beetje, dus wat ik het gevoel wat ik ook wel eens heb, is dat, even terug naar een voetbalwedstrijd, dat in de 10e minuut, dat je moet gaan zeggen, joh, hoeveel gaat het nu toe? En had je eigenlijk niet anders moeten starten? En wat vind je enzovoort? En dat ik zeg, ho, graag in de pauze even straks. Ik moet nu even voorkomen dat er een bal in ons doel.
Ja.
Dus ik snap de vraag heel goed.
Ik snap de analogie ook goed, maar het heeft natuurlijk te maken met die 600 doden per week. Het heeft te maken met die enorme gezondheidscrisis.
Tuurlijk.
Mensen staan op scherp.
Ja, en dat maakt ook dat ik alle focus wil hebben op het zo goed mogelijk laten draaien van de organisatie van vandaag en morgen en overmorgen. Dus daar zit echt mijn volle focus. En daar ben ik ook echt wel goed mee van de straat en wij allemaal. Ik snap heel erg de vragen. En tuurlijk schieten die ook door mijn hoofd en hebben het daar intern ook wel eens over. Maar onze eerste focus is op wat moet er vandaag en morgen en daarna gebeuren. En ik denk echt dat het superbelangrijk is om op enige tijd terug te gaan kijken, wat hadden we beter kunnen doen en wat kunnen we hiervan leren en hoe hebben we dit georganiseerd. En ook ik voor mij persoonlijk zal natuurlijk terugkijken, wat had ik beter kunnen doen. En dat is ongetwijfeld genoeg in te vinden.
Mm-hmm.
Maar nu, juist vanwege die sterfgevallen die er nu nog steeds zijn, juist vanwege alle maatregelen, is mijn eerste focus, hoe doen we dit nu, vandaag en morgen zo goed mogelijk.
Okay. Ik wil u danken voor de komst en veel succes met het hele programma. Ik hoor straks buiten de uitzending wel wanneer ik aan de beurt ben, hè, voor die prik.
Ik zal mijn best doen.
Okay. Dank, Jaap van Delden, programmadirecteur COVID-19 vaccinatie bij het RIVM. Deze aflevering van BNR's Big Five is natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden, net als alle andere afleveringen, in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Een mooie dag nog.